Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Marineschepen zijn natuurlijk bijna altijd alleen maar met oefeningen bezig. En dit is echt een nieuwe situatie.
Het is een niet ongevaarlijke wereldreis die een Nederlands fregat deze maanden maakt. De Zijner Majesteit Tromp ligt nu in de Rode Zee, waar de spanningen oplopen en drones en raketten in het rond vliegen. Maar straks volgt nog een tweede spannende passage waarover nog weinig hebben gehoord. Over die etappe door de Zuid-Chinese Zee spreken we met Frans-Paul van der Putten straks, expert bij het China Center van Instituut Klingendaal. Hij schreef de wederopstanding van China van prooi tot wereldmacht. Mijn naam is Olof van Jolen en bij mij, zoals altijd, is defensieverslaggever van de Telegraaf Sylvain Schoonhoven. Sylvain, welkom. De Tromp, die reizen die wij kennen van die fregatten, die hadden de afgelopen jaren toch wel een beetje een hoog ritueel gehalte, zullen we zeggen. Oefeningen, beleefdheidsbezoeken.
Ja, veel oefeningen,
Meer, zullen we zeggen, bezig met de bierpomp om de betrekkingen aan te halen dan echt actief aan de bak. In wat ze noemen een ernstmissie. Maar die Tromp, ja, die zit nu wel vol in op de plek waar het gebeurt.
Ja, deze keer is het meningen. En dat bleek natuurlijk afgelopen weekend natuurlijk ook op het moment dat het in die regio helemaal dreigt mis te gaan. Mijn eerste gedachte was toen van, speelt de Tromp ook een rol op het moment dat er ballistische raketten moeten worden gedetecteerd die vanuit Iran naar Israël vliegen? Want de Tromp heeft nou juist...
Ik wou net beginnen, want het is niet voor niks dat jij daaraan dacht, want die Tromp heeft een unieke capaciteit. Zoals
dus die heeft die Smart L-radar staan. En die is bij uitstek geschikt voor het opsporen van ballistische raketten. Ook voor andere luchtdoelen overigens. Maar die is vooral heel goed om op 2000 kilometer afstand een ballistische raket te detecteren. Ook als die in de ruimte is nog. Hè, want die dingen die gaan heel hoog.
Hollands glorie, hè? Want die Smart L is onder de Thales.
Ja, daarvan wordt ook gezegd van dat is echt de beste radar ter wereld op dit gebied. Dus ja, je denkt van nou...
Daar vaar je mee rond in een gebied waar het inderdaad helemaal losgaat.
En die nacht werden er 120 ballistische raketten afgevuurd. Dus je zou zeggen van 1-1 is 2. Grijp je kans. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
Want, want jij bent dat even gaan uitzoeken. En ik heb het, eigenlijk wist je natuurlijk al wel. Maar
ik heb het nagebeld. Van, goh, spelen wij daar nog een rol bij? Heeft ons een vraag bereikt vanuit Israël bijvoorbeeld om mee te helpen bij die detectie? Het antwoord was nee. Want wij zijn daar met een ander doel. En je kunt niet zomaar ter plekke bedenken van we gaan ons doel eens even verruimen. Nu we er toch zijn. Want wij zijn daar voor het beveiligen van de scheepvaart. En dat is... Operatie Prosperity Guardian.
Weer zo'n mooie naam.
Mooie term. En het doel daarvan is om het vrachtverkeer per schip te beveiligen tegen aanvallen van de Houthi-rebellen vanuit Jemen. Die doen dat ook met drones en ook met raketten. En daarvoor is de Tromp in de Rode Zee om daar mee te helpen. Maar niet om ook nog even een andere conflict situatie erbij te pakken. Dus om Israël te gaan helpen op het moment dat de raketten hun kant op vliegen. Dus
hadden ze dat wel gedaan, waren ze dan ook in de knoei gekomen? Want je hebt een mandaat. En met dat mandaat, daar horen bepaalde regels bij. Kijk, en in dit geval zou je kunnen redeneren van oké, je helpt wel, maar niet zozeer met een offensieve actie, maar met de verdedigingsactie en alleen maar met data.
Ja,
maar toch?
Daarom dacht ik ook van misschien zit er toch wel enige ruimte in. Maar men was er heel beslist over van nee, als we dat zouden doen, dan zou daar echt een politiek besluit aan ten grondslag moeten liggen. En nou, dan moeten kabinet en kamer moeten daar echt eerst groen licht voor geven voor we dat zouden doen. Ja, en dit was natuurlijk, speelde zich allemaal af in één nacht. Waarbij in korte tijd die drones, die kruisraketten en die ballistische raketten door het luchtruim vlogen. Dus ja, we kregen ook allerlei suggesties aangereikt van mensen die zeiden van nou, reken maar hoor, dat ze stiekem misschien toch wel, zelfs al valt het buiten het mandaat, toch wat data hebben doorgespeeld. Ja, dat weten we gewoon niet.
Nee. En er zal ook,
men ontkent het in elk geval, ja, dat het exact, geval is.
Exact. En bovendien, met dat soort dingen, daar zal er ook wel drie keer over nagedacht worden. Want de onhebbelijkheid van dit soort dingen buiten mandaat opereren is dat het altijd bekend wordt.
Is het
over een paar maanden, dan is het over een aantal jaar. Ja, en dan zijn de rapen alsnog behoorlijk gaar.
Precies, want het is al zo'n gevoelige, ontvlambare situatie daar tussen Iran en Israël. Ja, de hele regio staat natuurlijk onder hoogspanning. En dan moet je, zoals de luitenant ter zee die ik daarover sprak, zeggen, je moet voor ogen houden, rust kenmerkt de kapitein. En je moet je houden bij de missie en daar niet van afwijken zomaar.
Wat weten we nu tot nu toe? Hoe lang is de Tromp überhaupt in het gebied nu?
Hij is er nu een week of twee, als ik het goed zeg. Hij blijft er nog een paar weken. En nou ja, er is in die weken is al het een en ander gebeurd. Dus in de afgelopen maanden zijn er diverse droneaanvallen geweest, raketaanvallen geweest vanuit Jemen. Er zijn drones onderschept met helikopters. Ja, voor zover bekend heeft de Tromp nog niet iets kunnen doen. Maar dat weten we niet helemaal zeker. Want het kan zijn dat als er iets is gebeurd, dat het pas later bekend wordt gemaakt.
Okay.
Wij gaan het wel horen overigens als er iets is gebeurd. Maar ik denk niet dat de Trump daar vandaan gaat zonder echt daadwerkelijk iets te hebben gedaan in dat gebied. Omdat er zoveel activiteit is van die Houthi-rebellen. Er vliegt zoveel door de lucht daar. Dat het kan haast niet anders. Of wij krijgen daar wel werk aan de winkel.
Is hun missie dan vooral toch die informatie vergaren? Of ook actief zelf dingen uit de lucht schieten?
Ook actief zelf dingen uit de lucht schieten. Alleen dan niet ballistische raketten. Want dat kunnen wij niet. Daar hebben wij niet de juiste raketten voor. Wij zien die ballistische raketten vliegen met die Smart L. En we kunnen een ander schip de opdracht geven om aan de hand van die locaties zo'n raket neer te halen. Maar we kunnen wel andere vliegende doelen kunnen we aangrijpen. Daar hebben we wel spullen voor aan boord. Het kunnen hele kleine drones zijn. Het kunnen grotere drones zijn, raketten. Het vliegtuig kan zichzelf verdedigen. En het kan ook langsvarend scheepverkeer beveiligen.
Ja.
Daar hebben we onze handen al vol genoeg aan, zou je zeggen.
Je hebt ook contact gehad met de commandant van de Tromp, volgens mij.
Ja.
Hoe beleven die missie? Want je weet toch dat je een oorlogsgebied invaart.
Ja, en dat is voor het eerst in hele lange tijd dat de marine in zo'n situatie komt waarin ze op oorlogswacht zijn, waarbij ze dus in de hoogste staat van paraatheid zijn. En ze dus echt elk moment 24 uur lang voorbereid moeten zijn op daadwerkelijk actie. En meestal, of eigenlijk bijna altijd, marineschepen zijn natuurlijk bijna altijd alleen maar met oefeningen bezig. En dit is echt een nieuwe situatie. En dat is even wennen. De commandant zei ook van als je daar door dat Suezkanaal vaart, je komt daar binnen, ja, je hebt echt het idee van we zijn hier echt op een ander continent. Hè, dat is duidelijk te zien. Zij beleven dat heel, heel serieus in elk geval. Ze hebben echt het idee van, de ogen van de wereld zijn op je gericht. Hè. De dreiging van de Houthis in Jemen is echt wel aanwezig. Dat komt en gaat een beetje. En de vraag is van, loopt dat nou verder uit de hand of houden ze zich uiteindelijk toch koest? Het is één groot kruidvat daar, dus we moeten voorzichtig en waakzaam opereren.
Is er een soort vast schema voor de aanwezigheid van de Trump daar? Of is het afhankelijk ook een beetje van hoe de veiligheidssituatie zich ontwikkelt? Of hij langer blijft of een vaste periode?
De periode is wel afgebakend, maar de plek waar die is, dat kan variëren. Wij weten ook niet precies waar de Trump is, want dat speelt eigenlijk ook nog een rol bij de vraag van, had de Trump iets kunnen doen met die vliegende raketten vanuit Iran? Want daarvoor moet je wel een beetje in het noordelijk deel van de Rode Zee zitten. Die Rode Zee, dat is een lang gerekt wateroppervlak. En de rijkwijde van die Smart L is slechts 2000 kilometer. Dus je wil eigenlijk niet in het zuidelijkste puntje van die zee zitten om een waarneming te kunnen doen op iets wat zich boven Jordanië, boven Irak, boven Israël afspeelt. Wat toch echt wel een eindje noordelijker is. En mijn vermoeden is dat Trump juist in dat zuidelijke deel is nu.
Ja.
Want daar bevindt zich die zeeengte. Daar bevindt zich die Bab al-Mandab, heet dat. Dat is de poort van tranen. Dat is waar de smalste doorgang is tussen het Aziatische en het Afrikaanse continent. Waar dus al dat vrachtverkeer doorheen moet. En waar je dus ook kwetsbaar bent. Dat ligt tegen Jemen aan. Voor aanvallen vanuit Jemen.
Met raketten die relatief beperkte dracht hebben. Beperkte rijkwijd hebben.
Ja, dus daar wil je vlak in de buurt zijn. En dat betekent dus dat je ook eigenlijk te ver weg zit om echt effectief data aan te kunnen leveren voor wat er zich in het luchtruim boven Irak of Jordanië afspeelt.
Nou ja, het is ook politiek, denk ik, een niet alleen gevoelig, maar ook wel een sterk moment van Nederland om mee te doen met zoiets. Om toch weer echt een keer een marine schip in te zetten en het laten zien dat je deel uitmaakt van een internationale coalitie.
Nou, ik denk ook inderdaad dat het voor de bemanning echt wel hun finest hour is. Want dit maak je denk ik niet elke dag mee, zo'n missie zoals dit, waarin je echt in een conflictgebied komt. En daarom kon ik me ook voorstellen dat het voor die bemanning ook buitengewoon frustrerend is. Om als er dan echt iets heel spectaculairs gebeurt, zoals zo'n massale aanval van Iran op Israël, dat je ook staat te trappelen als het ware om daar als Nederland een bijdrage aan te leveren met nou juist dat geweldige radarapparaat wat je op je dak hebt staan.
Ja.
Ik vroeg dat aan de luitenant ter zee en zij zei van, ja, het is echt wel zo dat de ogen zijn echt gericht op de missie. Natuurlijk is er naast de militaire kant ook de menselijke kant. Dus ja, natuurlijk is het zo dat mensen graag willen doen waar ze goed in zijn. Maar ja, nou ja, zoals gezegd, dat wordt beperkt door het mandaat.
Ja, en waarschijnlijk ter compensatie zullen ze alsnog wel voldoende het idee hebben dat ze daar echt iets nuttigs aan het doen zijn.
Ja, we weten niet wat er al gebeurd is en wat we straks gaan horen, wat er allemaal zich heeft afgespeeld in die weken dat Trump daar de scheepvaart aan het beveiligen is tegen die Houthis.
Hey, en als die inzet daar klaar is, dan betekent het niet voor de bemanning van de Tromp dat ze omdraaien, teruggaan naar huis en aan een zomerverlof kunnen beginnen. Want er staat meer op het spel voor ze.
Ja, dit is echt een wereldreis. Dus als ze in de Rode Zee klaar zijn, dan stomen ze door naar het oosten, naar de Indische Oceaan. Dan gaan ze om de punt van India heen. En dan komen ze in de buurt van Indonesië en gaan ze daar ja, naar een volgend gevoelig gebied, mag je wel zeggen. De Zuid-Chinese Zee.
Ja, en na de Rode Zee zet de Tromp koers naar de Indische Oceaan. En dan boven Indonesië langs naar de Zuid-Chinese Zee. Frans Paul van der Putten, jij bent China-expert en voormalig hoofd van het China Center van Instituut Klingendaal. De naam van de Zuid-Chinese Zee wordt de laatste jaren vooral uitgesproken in een zorgelijke context. Als het volgende kruid valt waar de wereld niet op zit te wachten. Het is ingewikkeld. Daarom hebben we jou erbij gehaald. Neem ons mee. Wat is nou precies zo tricky aan die regio?
Ja, er komen een aantal zaken bij elkaar. En vooral drie dingen. De ene is de machtsevenwicht tussen China en de buurlanden van China. Vooral de landen in Zuidoost-Azië, zoals Vietnam en de Filipijnen. De andere is de relatie tussen China en Taiwan. China wil al heel lang dat Taiwan onderdeel wordt van China. En Taiwan wil dat zelf niet. En dan is er nog het machtsevenwicht tussen de Verenigde Staten en China. Die allebei willen voorkomen dat de ander dominant wordt in de regio.
En waarom is dan die zee zo'n wezenlijke factor in dat gebied?
Omdat deze zaken daar allemaal bij elkaar komen. En ook omdat er zijn allerlei territoriale geschillen tussen de verschillende landen die grenzen aan die zee. En de combinatie van die territoriale geschillen en die grotere machtskwesties die op de achtergrond spelen, die zorgen ervoor dat het heel ingewikkeld is. Er is geen duidelijke oplossing hiervoor. Het grote gevaar dat er altijd is, is dat er een oorlog uitbreekt tussen China en de VS. En dat zou een gigantische impact hebben op niet alleen op de regio, maar op de hele wereld.
Je vraagt je af hoe dat kan, hè? Want als je zo naar de kaart kijkt, en nodigen de luisteraar natuurlijk van harte uit om ook even die kaart erbij te pakken. Je ziet een soort grote badkuip met aan de bovenkant in het noorden China, in het westen Vietnam, in het oosten de Filipijnen, in het zuiden Maleisië. En daartussen dat grote wateroppervlak bezaaid met allemaal eilandjes. Hoe kan het nou dat daar geen duidelijkheid over is welk stuk van wie is? Want dat is bij ons is dat nooit discussie. Waarom daar dan wel?
Ja, dat heeft te maken met verschillende belangen van de landen die eraan grenzen en verschillende interpretatie van welke rechten zij hebben en ook verschillende interpretatie van het zeerecht. Het heeft te maken met bijvoorbeeld China claimt een heel groot deel van die Zuid-Chinese Zee. En de Zuid-Chinese Zee is eigenlijk het is open water, maar het is aan alle kanten min of meer begrensd door eilanden of vasteland. En er zijn heel veel economische belangen die daarmee spelen. Dus de visserijrechten en de rechten om daar naar olie en gas te boren. En vooral de Verenigde Staten en China willen ook allebei ervoor zorgen dat ze vrije doorvaart hebben voor zichzelf en voor hun partners en bondgenoten. Maar dat ze ook de mogelijkheid hebben om de vrije doorvaart indien nodig van de tegenpartij te blokkeren.
Want de handelsroutes in die regio zijn enorm belangrijk. Hè? Ik geloof dat 30% van al het handelsverkeer gaat door die Zuid-Chinese Zee. Dus als daar iets gebeurt, ja, dan hebben we echt een probleem op de wereld.
Ja, heel veel handel die tussen Oost-Azië gaat en het Midden-Oosten, Afrika en Europa en zelfs Noord-Amerika gaat via de Zuid-Chinese Zee. Dus daar varen heel veel containerschepen en andere vrachtschepen rond.
Om nou een voorbeeld te noemen. Een Canadees oorlogsschip voer in september door de straat van Taiwan en had direct allemaal Chinese oorlogsbonus met torpedo's en raketten om zich heen. Ja, is dat ook het type ontvangst waar de Tromp nu op kan rekenen zo?
Het is wel belangrijk om het onderscheid te maken tussen de straat van Taiwan en de Zuid-Chinese Zee. Ik bedoel, ze grenzen aan elkaar. Ze zijn met elkaar verbonden. Maar de Zuid-Chinese Zee is een heel groot stuk water. En de straat van Taiwan is een relatief smalle doorgang tussen het eiland Taiwan en het vasteland van China. En wat daar speelde met dat Canadese oorlogsschip is dat die voer daar samen met een Amerikaans oorlogsschip doorheen. China vond dat een provocatie, want China vindt dat die straat van Taiwan, dat het bij China hoort.
Territoriale wateren, zullen we zeggen.
Ja, nou ja, China beschouwt het als de economische zone van China en vindt ook dat je in de economische zone niet zomaar met oorlogsschepen kan rondvaren als je een ander land bent. En Amerika en Canada hebben daar een andere kijk op. Dus de vraag is ook, als je als Nederlands schip daar doorheen zou varen, dat is iets heel anders dan wanneer je door de Zuid-Chinese Zee vaart.
Ja, toch schreef je 3 jaar geleden een opinie waarop het niet verstandig is om met vergatten door die Zuid-Chinese Zee te gaan varen. Hoe zie je in dat licht nu de missie van de Tromp? Onverstandig of?
Nou ja, een paar jaar geleden was een ander Nederlands fregat inderdaad ook naar de Zuid-Chinese Zee gegaan. Dat was toen de Evertsen. Nu is het de Tromp. Ja, nog steeds onverstandig, vind ik. zolang Nederland en andere Europese landen niet in staat zijn om zich militair te verdedigen, te kunnen verdedigen tegen Rusland, denk ik dat ze niet hun toch schaarse militaire middelen moeten gebruiken om die naar Azië te sturen.
Wat is dan de achterliggende reden om dat toch te doen, volgens u?
Ja, er spelen een paar motieven. Ik denk dat voor Nederland aan de ene kant heel belangrijk is om het zeerecht overeind te houden. Dus om te laten zien hoe belangrijk Nederland het internationaal recht vindt en dus ook het zeerecht. En aan de andere kant ook door te laten zien dat Nederland een goede militaire partner en bondgenoot is van de Verenigde Staten.
Ja, dat laatste is misschien ook een factor. Hè. Wij willen ons een goed bondgenoot tonen. De Verenigde Staten schiet ons in Europa te hulp. Dus is dan ook het idee dat wij de Verenigde Staten rugdekking moeten geven door ook in de Pacific ons gezicht te laten zien en daar een bijdrage te leveren?
Ja, maar dan denk ik, de Verenigde Staten hebben hun handen vol aan allerlei zaken die spelen in Europa, in het Midden-Oosten en dan ook nog eens in Azië. Naarmate wij in Europa beter in staat zijn om zelf machtsevenwicht met Rusland te managen, heeft Amerika meer zijn handen en ook zijn militaire middelen vrij om de relatie met China in Azië te managen. Dus ik denk dat wij de Amerikanen meer helpen als we onze aandacht op onze eigen regio blijven richten en niet oorlogsschepen of andere militaire middelen naar Azië sturen.
Want we gaan onze middelen een beetje te ver uitspreiden dan over een te groot gebied, terwijl we het hier eigenlijk al niet redden in Europa.
Ja, en ik denk dat, kijk, Amerika volgt al 10 jaar een strategie waarbij ze het liefst zouden willen dat ze relatief weinig zorgen hebben aan Europa en aan het Midden-Oosten en zich volledig kunnen richten op het machtsevenwicht met China en Azië. Nou, dat lukt steeds maar niet, want er komen steeds nieuwe crisis op in Europa en in het Midden-Oosten. Als we de Amerikanen daarbij kunnen helpen, denk ik dat dat voor hun ook het strategisch het meeste rendement oplevert.
Roept het ook niet de vraag op hoe Nederland, hoe Europa zich in een bredere context moet verhouden tot China? Wat voor beleid is er eigenlijk? Hoe zou je dat moeten aanpakken?
Ik denk, het gaat uiteindelijk vooral om het machtsevenwicht. Als China te machtig wordt, is dat een probleem voor ons. En het andere waar het om gaat is het risico van een conflict. Als er een grote oorlog uitbreekt tussen China en het Westen, China en de VS, waar het Westen dan de rest van het Westen bij betrokken raakt, dan hebben we ook een probleem. Dus ik denk dat het vooral gaat om die twee zaken, het machtsevenwicht en stabiliteit, voorkomen dat er een oorlog komt. En daarvoor is het beste dat de status quo zoals die er nu is, dus dat Amerika in Azië voorkomt, dat China een dominante speler wordt daar, dat is de beste garantie op die stabiliteit. En vanuit Europa, vanuit Nederland en Europa, kunnen wij daar niet heel veel aan bijdragen. En ik denk dat voor ons het belangrijkste is om de relatie met China voorzichtig te managen. Dus niet te veel Chinese invloed in Europa, niet te nauwe economische betrekkingen, maar wel ervoor zorgen dat die economische betrekkingen er blijven en dat die relatie met China er wel blijft.
Hoe reëel is nou zijn kans op een treffen met China? Echt een grote oorlog?
De kans is toegenomen de afgelopen jaren, maar het is nog steeds niet iets wat zomaar in één keer zou kunnen gaan gebeuren. Zowel Amerika als China willen graag hun militaire macht ten opzichte van elkaar verder versterken en ook gebruiken als afschrikkingsmiddel. Maar ze willen allebei absoluut niet in een oorlog met elkaar terechtkomen. En zolang beide partijen er een groter belang bij hebben dat de situatie is, als die nu eens gehandhaafd kan blijven, dan denk ik dat beide partijen er hun best voor blijven doen om te voorkomen dat het afglijdt naar een militair conflict.
Toch wordt het wel gezien als één groot kruidvat daar, juist vanwege al die tegenstrijdige belangen en al die eilandjes, al die militaire bases die opgetuigd worden op die eilandjes. Wat zou nou een scenario kunnen zijn waardoor het misgaat? Gaat het mis tussen Taiwan en China? Gaat het mis tussen de Filipijnen en China? Wat is het meest waarschijnlijke doemscenario?
De twee scenario's die het meest worden genoemd en die allebei heel relevant zijn, is de ene is een militaire actie van China tegen Taiwan. En er kan een blokkade zijn of een aanval. En het andere scenario is een relatief klein incident in de Zuid-Chinese Zee, wat onbedoeld escaleert tot iets veel groters. Dus bijvoorbeeld een klein conflict tussen China en de Filipijnen, waarbij als dat escaleert, de Amerikanen, omdat zij militair bondgenoot zijn van de Filipijnen, betrokken zouden kunnen raken.
Hoe kan nou Nederland, laten we zeggen, preventief zijn in te voorkomen dat Nederlandse fregat in een incident verzeild raakt? Is dat een kwestie van bijvoorbeeld diplomatieke vooroverleg, gesprekken? Hoe voorkom je dat nou?
Het hangt heel erg vanaf wat het fregat precies gaat doen. Dus door die Zuid-Chinese zeevaar is één ding, maar je kunt dat ook nog op verschillende manieren doen. Je kunt wel of niet heel dicht bij de mini-eilandjes gaan varen die door China geclaimd worden. En wel of niet door de Straat van Taiwan varen. Dus als je die dingen niet doet, dan is het risico op een incident al veel kleiner. Maar door daar aanwezig te zijn, op het moment dat er een incident uitbreekt tussen andere partijen in de regio, dan vergroot je wel de kans dat je erbij betrokken raakt. En nog een ander punt is dat door daar naartoe te varen met Nederlandse marineschepen, vergroot je ook de kans dat als er een conflict uitbreekt tussen de VS en China in de toekomst, dat de Amerikanen dan ook een beroep zullen doen op de Nederlandse marine om daar op een of andere manier ook ondersteuning te gaan bieden.
Ja, en dan?
Ja, kijk, als er een conflict uitbreekt tussen Amerika en China, dan hebben we sowieso een probleem op allerlei manieren. En Nederland is als bondgenoot van de VS, staat dan uiteraard ook voor de vraag van, gaan we de VS steunen en zo ja, op welke manier dan? Ik denk dat de kans groot is dat Nederland dan inderdaad steun zou geven als bondgenoot aan de VS. Maar ik denk wel dat als je daar, naarmate je daar militair meer aanwezig bent geweest al in het verleden, dat er een kleinere ruimte is voor Nederland om op dat moment zelf een keuze te maken over welke bijdrage Nederland als bondgenoot dan precies zou willen geven. Want ik denk dat de Amerikanen dan gewoon zullen zeggen, jullie hebben al laten zien dat jullie op marinegebied iets kunnen betekenen. Dus geef in ieder geval die bijdrage.
Dan kan je minder makkelijk nee zeggen of niet thuisgeven. Als er zo'n conflict uit zou breken, hè, er wordt wel gezegd van, ja, dat zouden wij in Europa ook onmiddellijk merken in de supermarkten bijvoorbeeld. En aan de pomp en ja, eigenlijk overal. Ja, klopt dat? Werkt dat zo onmiddellijk door op de welvaart hier in West-Europa?
Dat denk ik wel. Heel veel van onze producten komen uit China. Dat was al te merken tijdens de coronapandemie. Dat de aanvoer van sommige producten stilviel. En dan heb je allerlei onderdelen die nodig zijn voor van alles en nog wat. Die zijn er dan niet. Dus allerlei bedrijven vallen dan ook stil. Dat is de directe handel tussen Nederland en China of Europa en China. Maar daarnaast is China ook gewoon het economische centrum van Azië. En Azië is een heel groot economisch centrum van de wereld. En als daar een grote crisis uitbreekt, dan zou ook via zeg maar, indirecte effecten, zou Nederland op economisch gebied daarvan alles van merken.
Lege schappen in de winkels? Of moet je zover denken? Of is het meer van dat je bepaalde onderdelen niet kunt krijgen en dat daardoor ja, bepaalde processen langer duren of zo? Maar dat is toch wat anders dan geen brood op de plank in de supermarkt.
Ja, ik denk niet zozeer de voedselveiligheid van Nederland. Ik denk meer dat de producten uit China waar wij van afhankelijk zijn, of onderdelen, dat gaat vaak meer om apparaten en niet zozeer om voedsel. Maar ik denk wel dat de wereldeconomie daar een klap van zou krijgen. En Nederland dus als zeer open handelsland, als zeer afhankelijk ook van de wereldeconomie, dat Nederland dan dat dus ook zou voelen.
En er wordt ook vaak genoemd natuurlijk de zeldzame aardmetalen, de zeldzame grondstoffen die China heeft, waar wij enorm van afhankelijk zijn voor chipindustrie en dergelijke. Dat loopt dan gelijk ook spaak bij zo'n conflict.
Dat zou inderdaad, ja, want die aanvoer daarvan die zou dan ook waarschijnlijk stilvallen. Dus de productie van allerlei spullen. Het gaat om technologie, inderdaad. Het gaat er ook om bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt om groene energie. Dus om duurzame wijze energie op te wekken. Daar zitten meestal ook grondstoffen in die uit China komen.
En zo omgekeerd is het dus eigenlijk ook wel weer logisch dat Nederland zijn gezicht laat zien in zo'n regio. Omdat je zo afhankelijk bent. Dus dat je wel weer meewerkt ook aan het machtsevenwicht daar van jouw kant. Zo kan je natuurlijk ook redeneren.
Ja, ik denk dat, en dat vind ik een goede redenering. Het is goed als Nederland zich daar laat zien en laat zien dat het een constructieve bijdrage wil leveren aan het stabiel houden van de relaties daar, van de situatie, het voorkomen van escalatie. Maar ik denk dus dat het sturen van fregatten, dat niet productieve, constructieve manier is voor Nederland om die bijdrage te leveren.
Maar goed, vooralsnog even ter geruststelling. Er wordt misschien ook naar deze podcast geluisterd door familieleden van de opvarenden van de Tromp. Het risico is nog wel overzichtelijk als ik het zo beluister uit uw woorden.
Ja, ik denk dat de kans dat er een incident gebeurt in Azië waarbij de Tromp betrokken is op deze tocht, dat een kleine kans is.
Niet zo duidelijk als in de Rode Zee, waar daadwerkelijk drones en raketten over en weer vliegen. Dat is in de Zuid-Chinese Zee nog niet aan de orde. Dit is meer op de wat lange termijn een kruidvat.
Ja, ik zou zeggen een heel ander soort situatie. Ja, ik denk dat de Rode Zee een veel gevaarlijkere omgeving is op dit moment om in te opereren dan de Zuid-Chinese Zee.
Hoe is Nederlands verhouding met China op dit moment eigenlijk? Zijn we vijanden? Ja, de jaarverslagen van de AIVD, volgende week verschijnt die weer, staat altijd vol met zorgwekkende taal over Chinese spionnen en dergelijke. Zijn we eigenlijk al in oorlog met China op een bepaalde manier? Of?
Nee, dat zijn we niet. Nederlandse betrekkingen met China zijn nog steeds heel goed. Er zijn hele nauwe economische en diplomatieke en ook culturele betrekkingen. Premier Rutte is een paar weken geleden nog op bezoek geweest in China. Maar op veiligheidsgebied spelen wel een aantal zaken. Ja, dus er zijn grootschalige cyberaanvallen vanuit China op Nederland al langere tijd gaande. En Nederland is als bondgenoot van de VS wel gekoppeld aan een land dat zelf wel China steeds meer als een militaire vijand van de toekomst aan het beschouwen is.
Als er doorlopend cyberaanvallen zijn vanuit China, dan zijn we toch in oorlog?
Ja, dat hangt af van de definitie die Nederland hanteert voor wat een oorlog is. Het is in ieder geval een ondermijning van de Nederlandse nationale veiligheid. Dus het is een groot probleem voor Nederland. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat ook vanuit westerse landen voortdurend grote cyberaanvallen op China worden uitgevoerd.
We komen op een heel ander terrein dan de woelige baren, om maar een cliché te gebruiken. Het is een complex verhaal, maar het is wel heel interessant. En ja, iets wat op de grote achtergrond speelt van het verhaal nu van de Tromp. Ja, Frans-Paul van der Putten, heel erg bedankt voor deze uitleg. Sylvan, even voor de duidelijkheid, we hadden het er net even over. Weet je iets over hoe de Tromp gaat varen in het gebied daar? Komen ze in de buurt van gevaarlijke plekken? Gaan ze door die straat van Taiwan?
Nee,
is er iets over gezegd?
Dat is allemaal niet duidelijk. En dat ze hebben van tevoren niet een compleet reisroute aan ons gemaild met de exacte coördinaten. Om begrijpelijke redenen. Dit is natuurlijk een militaire inzet die ze daar doen. En dat is altijd met geheimen omhuld. Dus hoe ze precies gaan varen, welke route ze kiezen, langs welke eilandjes ze varen en hoe dicht daarop, dat staat toch te bezien.
Oké. En daarna trouwens? Want is het na Zuid-Chinese Zee, het is een wereldreis. Dus waar voert die verder nog naartoe?
De reis voert daarna verder naar het oosten. De Tromp gaat naar Amerika en gaat door het Panama-kanaal. Dat komt niet zo vaak voor dat een Nederlands marineschip door het Panama-kanaal gaat. En dan komt hij uiteraard daarna weer bij onze westerse gebiedsdelen van het Koninkrijk komt hij uit. En daarna de Atlantische Oceaan over en terug naar huis. In september is hij weer thuis.
Memorabele reis waarbij het tweede deel waarschijnlijk weer wat meer zal zijn zoals de afgelopen jaren gekend. Namelijk wel aanwezig, maar toch ook met een hoog ceremonieel gehalte. We blijven natuurlijk ook de reis van de Tromp gaan volgen en hopen vooral natuurlijk dat het in die Zuid-Chinese zee ook rustig zal blijven. En dat die missie zoals die nu loopt in de Rode Zee ook goed blijft verlopen. Ja, want dit was Delta Tango voor deze week. Heb je met plezier geluisterd? Laat het ons weten met een recensie op een van de podcastplatforms. Of abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over 2 weken weer met een nieuwe Delta Tango over internationale veiligheid en defensie.